Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 62, het eerste en het vijfde vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En het vijfde, in God is al mijn heil, mijn eer. 62, 1 en 5. Ons geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we Psalm 31, het 12e vers. In uw hand zijn mijne tijden. Psalm 31, vers 12. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde. van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel en zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We openen opnieuw de schrift in het evangelie naar Johannes. We lezen nu opnieuw vanaf vers 1 en lezen door tot en met vers 16 van hoofdstuk 11. Dus Johannes 11 vers 1 tot en met 16. En er was een zeker man krank genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welker broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggen de Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de Zoon van God door dezelve verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen, laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem, Rabbi, de Joden hebben u nog onlangs gezocht te stenigen en gij gaat wederom derwaarts. Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij. En daarna zeide hij tot hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood. Maar zij menen dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven. En ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: Laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Tot zover. Vanmorgen hebben we een begin gemaakt met dit hoofdstuk 1 tot en met 6. We willen nu luisteren naar de prediking uit 7 tot en met 16. En de kerntekst, deze woorden van de Heere Jezus in vers 11. Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan de rouwdragende familie Groteboer Kardux en Verhagen Kardux, die in de afgelopen weken moeder en oma ten grave moesten dragen. Zullen we samen de Heere zoeken in het gebed. Groot is uw trouw, Heere, dat u ons weer samenbrengt als gemeente hier in uw huis. Maar kunnen we beter zijn dan daar, op die plek waar u woont en troont op de lofzangen van Israël, op die plek waar het woord open ligt, waar het woord mag klinken. In uw huis. En het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden op deze dag. Om wie u bent. Om wat u doet. En om wat u gedaan hebt. Groot is uw trouw, Heere. En u brengt u ons opnieuw samen, niet alleen opdat de schapen gevoed zouden worden, maar ook opdat zondaren getrokken zouden worden uit de nacht van het leven, uit de duisternis, tot uw wonderbaar licht. Dat mensen overgezet zouden worden van de brede weg die naar het verderf gaat, op de smalle weg die ten leven leidt. Dat uw kinderen vertroost, aangespoord, bemoedigd mogen worden, verzadigd, ja Heere, en zo bidden we u om deze dingen. U wordt toch van het geven niet armer en van het inhouden niet rijker. U hebt zoveel om te geven, menigvuldige genade. We bidden of u door uw Heilige Geest ons erom verlegen wil maken. En Heere, wilt u dan mild geven, ook vanavond. Wilt u wonderen doen, Heere. Zoals u Lazarus uit de dood riep, wil ze ook vanavond mensen roepen uit de dood. En hen die leven, mogen ze daarvan verzekerd worden. Ja, Heere, en als het zo ingezonken kan zijn, trek ons, richt ons weer op. Heere, we zijn het niet waard en we hebben het niet verdiend. Maar u neemt toch redenen uit uzelf. Wilt u iets van die liefde waarmee u uw kinderen lief hebt uitstorten in onze harten? Omdat we op u mogen zien, Heere Jezus. Omdat we mogen geloven, zoals u zei tegen de discipelen, opdat gij gelooft en gelovende het leven zou hebben in uw naam. Wilt u Satan van ons weren, Heere? Breekt u zijn rijk toch af. En bouw uw rijk deze avond ook onder ons, hier in de kerk en thuis, als we meeluisteren. Er kan zoveel zijn wat ons bezet. Heere, wilt u het wegnemen. En mogen we ons zalig luisteren naar u. Wilt u zo werken, Heere, in de gemeente. Werken in onze harten. Wilt u voor ons zorgen. Zegen onze jonge mensen. Zegen de jeugdvereniging die samen hoopt te komen. Woon en werk in het hart van onze jongeren. Heere, zegent u ook de Bijbelstudieconferentie en de jongeren die daarheen, die daar naartoe zijn. Heere, wilt u wonderen doen, ook daar. En die Bijbelstudieconferentie ook gebruiken om uw kerk te bouwen. Maar bouw ook ons, Heere, hier in uw huis. Denk aan ons in uw genade. We bidden voor het landelijke jeugdwerk, voor het LCJ, voor alle andere organisaties die zich met jongeren bezighouden. Heere, wilt u werken en wilt u wonen onder ons en ook onder onze kerken. We dragen ons kerkverband aan u op, Heere. Wilt u wonderen doen? U weet van de grote zorgen die er zijn. Van alles wat gezegd is, wordt, gedaan is. U weet wat er achter ons ligt. Maar u weet ook wat er voor ons ligt. En u bent de Heere, hoorden we. En zoals Martha en Maria een bericht uitzonden tot u. Zie, die gij lief hebt, is ziek. Zo willen we ook onze kerken bij u neerleggen. In het moderamen. Ja, Heere, onszelf. Zie op ons in gunst van boven. En wees u ons toch genadig, Heere. U weet het, Heere, ook van de mededeling van morgen. En nogmaals bidden we voor de kerkraad en voor de komende kerkraadsvergadering. Of u de vacatures die ontstaan zullen en die er zijn, of u ze wil vervullen. Heere, u bent toch die ten hemel gevaren Christus. Die ten hemel gevaren koning van uw kerk. Die gaven geeft aan het wederhorig kroost. En zo zijn ook de ambten gaven van u. En zoudt u, Heere, in uw genade willen voorzien. En zoudt u in uw genade aan onze gemeente willen denken. En mag er zoveel gebed zijn om de voortgang van uw werk onder ons. Ootmoed, ook dat, Heere, want wie zijn wij? Wij hebben tegen u gezondigd. Het past ons om elke dag wel die psalm te zingen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaan. Ach, Heere, zoudt u die uit gunst willen vergeven? We bidden, Heere, voor de rouwdragende familie in ons midden. Voor de familie Groteboer Kardux en de familie Verhagen Kardux. Hun kinderen en kleinkinderen. Nu hun lieve moeder en oma en overgrootoma uit het leven weggenomen is. En hoe ze haar deze week moesten begraven. Heere, u aanschouwt de moeite en het verdriet, ja, alles, opdat we het in uw hand zouden leggen. Heere, geef dat dit sterven ook geheiligd mag worden. En dat we u, de God van alle genade, zouden aanlopen als een waterstroom. En zouden aanroepen en zouden nodig hebben. Heere, wilt u troosten en wilt u sterken. En als er op aarde een bidder minder is, zoals het werd gememoreerd in de rouwdienst. Heere, mag er een nieuwe bidder opstaan. Of een bidster. Ja, Heere, maak ons allen zo. En wilt u werken, ook in het nageslacht van haar. En zo bidden we, Heere, wilt u zorgen voor heel uw kerk wereldwijd. Voor het werk van de zending, voor het evangelisatiewerk. Het werk dat onder de zeevarenden gebeuren mag. We bidden, Heere, zegent u ook de zendingsavond deze week in onze gemeente. Wilt u het gebruiken om mensen ook aan te raken? Niet alleen dat de liefde voor u er mag komen, er mag zijn, maar ook de liefde voor uw dienst. En zou u nog arbeiders uit willen stoten in uw wijngaard? En wilt u genade geven? Genade om de roeping waarmee u ons roept ook op te volgen. Vanmorgen hoorden we het. De een mag dienen in het ambt. En de ander wordt geroepen om alleen te blijven. En weer een ander geroepen om te lijden. En dat alles, opdat u geëerd zou worden. Niet gemakkelijk, Heere. Maar u bent het toch, Israëls God, die krachten geeft. Zoudt u niet willen beschamen, Heere? En zoudt u het willen schenken? Ook als dat lijden er is en blijft. En we gaan er zo onder gebukt. Wat bent u, Heere? Wilt u dan doorhelpen? We bidden, Heere, voor uw volk Israël. Het volk van de Joden wereldwijd. Zegent u de evangelieverkondiging onder dat volk. Of de verbreiding van dat evangelie. Het getuigen onder de Joden van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor we moeten zaligheid. De naam van hun mede-Jood. De naam van hun koning, Jezus. Ontferm u over de gijzelaars die nog gevangen zitten. Bevrijd ze, Heere, maar geeft u bovenal ook vrede. Vrede in het Midden-Oosten, vrede wereldwijd. Ontferm u over al het werk van de hulpverlening. Op wat voor manier daar dat ook plaatsvindt, Heere. Zegent u het. En zegent u allen die u roept om leiding te geven, om onderwijs te geven, om hulp te bieden aan mensen die ziek zijn of die zwak zijn. Op wat voor wijze ook. Heere, zegent u allen in de gemeente die in de geestelijke gezondheidszorg de hulpvraag hebben neergelegd. En die hulp krijgen van psychologen en van therapeuten. Heere, dank dat ze er zijn. En wilt u geven dat mensen er ook baat bij mogen hebben. En mogen we bovenal onze ogen ook opslaan naar u. Ja, Heere, zie in genade op ons neer. Leid ons door uw geest. Wees met allen die een taak hebben in deze dienst. En mag uw naam de eer maar ontvangen. Ja, Heere, dat bidden we. Woon en werk zo onder ons. Bezoek ons met uw heil. Ook als we thuis met mee verbonden zijn met de gemeente. En ons hart is hier. Wees dan nabij. We bidden het om Jezus wil. Amen. Psalm 40 gaan we samen zingen. Het vierde vers. Brandofferen. Nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. En het achtste vers. Verheug het volk. Verblijd hen allen. Heren. Dus 4 en 8 van Psalm 40. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk zijn goedheid kent in het gans heelal. Geen perk, geen grenzen. Dus 145, vers 6. Stel je eens voor, kinderen, je moet morgen naar school. En je weet, als ik op school kom, dan wachten de jongens van groep 8 me op om me te pakken te nemen. De meiden uit mijn klas, ze roddelen heel de dag over me. Zou je dan graag naar school gaan? Ik denk het niet. Als je weet dat het ergens niet fijn is, of als je ergens gevaar loopt, ga je er dan met een gerust hart naartoe? Als je weet dat het moeilijk wordt, natuurlijk niet, dan zie je tegenop. De Heer Jezus moet naar Judea. Martha en Maria, die roepen hem. Belangrijker nog, zijn vader roept hem. Lazarus moet worden opgewekt, jawel. Maar wat staat de Heer Jezus te wachten? De dood. De Joden zullen hem grijpen. Ze zullen hem kruisigen. En wat denk je? Gaat de Heer Jezus? Jawel. Hij gaat op weg naar Judea. Daar waar hij Lazarus opwekt. Daar waar hij straks gegrepen wordt. Gekruisigd wordt. Zal sterven. Hij gaat. Gedreven door liefde. Door eeuwige liefde. Thema van de preek. Jezus op weg naar Judea. We letten op het voorstel voor die reis. De reden van de reis en de overgave tot de reis. Jezus op weg naar Judea, het voorstel voor die reis, de reden van die reis en de overgave tot de reis. Gemeente, de boodschapper die Martha en Maria hebben gestuurd naar de Heer Jezus, hij heeft zijn taak volbracht. Zie, die gij lief hebt, is krank, is ziek. Of de boodschapper daarna weer teruggegaan is naar Bethanië, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Martha en Maria ongetwijfeld in spanning hebben gewacht. Denkt u ook niet? Hoopvol misschien wel. Maar toen kwam dat moment dat Lazarus zijn laatste adem uitblies. Lazarus stierf. Wat nu? Waarom was Jezus niet gekomen? Waarom komt hij niet vandaag? Er moesten allerlei dingen geregeld worden. Voor de begrafenis. Nog eenmaal de blik op dat koude en ontzielde lichaam van hun lieve broer. Dan wordt hij in doeken gewikkeld en naar de begraafplaats gedragen. Kom Jezus dan nu maar. Hij kan die begrafenisstoet toch laten stilstaan zoals hij deed toen de jongen uit Nain begraven werd. Maar hij komt niet. Lazarus wordt begraven. En Martha en Maria gaan bedroefd weer naar Bethanië, naar huis. Het wordt avond, ochtend, weer avond. En weer ochtend en nog steeds geen leven, geen teken van leven van de Heere Jezus. Wel was er de dagelijkse drukte van de Joden die in het huis waren om die beide vrouwen te troosten. Vers 31. Hoe dat troosten dan meestal gebeurde, nou meestal door te huilen. De klaagvrouwen die kwamen huilen, dat lucht ook op. Dat lucht soms ook op. Je kan er ook intens moe van worden. Hoe dan ook, het is fijn als er mensen zijn die op een gepaste manier ook meeleven. Die hun tranen laten vallen, zodat het gemakkelijker is om zelf ook die tranen te laten lopen. Maar echte troost, nee gemeente, die krijg je toch alleen als de Heere Jezus komt, de zaligmaker. En hij komt, jawel, op het gebed van die twee vrouwen. Nee, niet meteen, na 2 dagen vangt hij de reis aan, maar hij komt. Kom, discipelen, laten we weer naar Judea gaan, zegt hij in vers 7. Gemeente, als we dan eens in gedachten naar dat groepje mensen kijken, die daar staan, daar bij de Jordaan, op de plaats waar Johannes doopte, wellicht. Dan zien we in gedachten hoe Bartolomeus wit wegtrekt. En hoe de blik van Johannes verstrakt. En hoe de knieën van Jacobus gaan knikken en de wenkbrauwen van Andreas die fronsen zich naar Judea. Maar meester, Rabbi, de Joden hebben u laatst nog geprobeerd te stenigen. Weet u dat dan niet meer? In Johannes 10 vers 31 kun je dat lezen. Het was net geleden, ze hadden de stenen al in hun handen en met hun dreigende blikken liepen ze op de Heer Jezus af. Ze wilden hem grijpen, volgens vers 39 van het vorige hoofdstuk. Ja, nee, het moment was nog niet gekomen dat Jezus zou sterven. En hij zou ook niet door steniging sterven, maar door kruisiging. Wij weten dat achteraf, gemeente, maar je kunt je voorstellen. Hoe angstaanjagend dat geweest is voor die discipelen. Wat een angstaanjagend moment. Het staat op een netvlies gebrand. De mensen met de stenen in hun handen. En ze zien die woeste blikken nog voor zich. Een traumatische ervaring. En we zijn toch niet voor niks weggegaan uit dat gebied. Uit Judea richting Galilea. Of in ieder geval richting noordelijke plaats. Waar, naar de doopplaats van Johannes. Waar dat precies was, dat is niet helemaal duidelijk. Of dat in de buurt van Jericho was. Of dat dat meer richting het noorden was. Richting het meer van Galilea. Maar hoe dan ook, ze zijn weggegaan uit de landstreek van Judea, uit Jeruzalem. En dat was toch niet alleen om ergens anders te gaan preken. Dat was toch in verband met de veiligheid ook. En gaan we nu weer terug? Zouden we het gevaar weer opzoeken, Rabbi? En wat zegt de Heer Jezus? Vanaf vers 9, discipelen, er zijn 12 uren in een dag. En als het dag is, als het licht is, betekent dat, dan moet je werken, dan moet je lopen, dan moet je gaan. En als het donker is, dan niet, dan kun je je voet stoten, dan kun je niet zien waar je loopt. Dan struikel je gauw. Maar nu is het dag, het is licht voor de Heer Jezus. Het is de tijd om te gaan, de tijd om te werken, de tijd om te doen wat de Vader wil dat zijn Zoon gaat doen. Jezus wordt geroepen door zijn Vader. Om dat werk te doen waarvoor hij gekomen was. We hebben ervan gezongen. En mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En daarom deze oproep. Vanmorgen horen we het, hè, dat hij 2 dagen wachtte. Ook vanwege het feit dat hij wachtte op het teken van zijn Vader. En nu was dat teken er. Het uur van zijn sterven kwam dichterbij. Maar ook het moment dat hij Lazarus gaat opwekken uit de dood. En dat heeft alles met elkaar te maken. Want Want hij gaat zijn leven geven, afleggen, sterven, om Lazarus dat leven weer terug te kunnen geven. En om dat leven aan al zijn schapen te kunnen schenken, aan al diegenen die hij lief had en heeft met een eeuwige liefde. En daarom laten we gaan. En zijn discipelen moeten mee. Laten wij gaan. Zijn discipelen moesten getuigen zijn van dat wonder. Om straks goede apostelen te worden, gemeente, moeten ze nu zien hoe de Heer Jezus macht heeft over de dood. En hoe hij zich gewillig geeft tot in de dood. Om zondaren zalig te kunnen maken. Om te betalen voor hun zonde. Laten wij gaan, zegt hij. Ze hoeven niet aan het kruis. En toch moeten ze gaan. Een weg tegen vlees en bloed in. Een weg die ze zelf niet voor ogen hadden. Een weg die ze zelf niet zagen zitten. Jezus leidt opnieuw. Zoals hij dat zo dikwijls doet. Op een onbegrepen weg. Een weg die je zelf niet uit zou kiezen. Laten wij gaan. En gaan jullie mee. Kom maar achter mij aan. Ik ga vooraan. Ook al zijn die wegen niet altijd zo lieflijk gelegen. Als je het zou wensen. Wil ze toch gaan. Gemeente, dat is een eerste les, nietwaar? Die we kunnen leren. De Heere die roept je soms naar plaatsen en die leidt je soms in omstandigheden waarvan je zou zeggen, moet ik daar naartoe? Wil de Heere dat? Is dat de weg? Nee. Iets waar je zelf voor terugdeinst. Dat kan. Dat kan bij u in de toekomst zijn. Morgen of volgende week. Misschien is dat op dit moment wel zo in je leven. Dat kan ook. En niet voor gekozen. En toch heeft de Heere het zo geleid dat. En misschien mag je daar nu wel de hand van de Heere in zien. Hij leidt mijn leven. En hij heeft mijn leven geleid naar zijn raad, naar zijn wil. Waarom de Heere dat doet? Vanmorgen zeiden we tegen elkaar voor zijn eigen eer. De een moet die weg gaan. Ander weer een andere weg. En straks, we zeiden die discipelen, die moeten straks gaan preken, nietwaar? Overal. Als apostel, over hoe de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft, vrijwillig gegeven heeft, tot in de dood. Ze moeten getuigen zijn van zijn kruisdood, getuigen zijn van zijn opstanding, getuigen zijn van zijn macht over de dood, straks in Betanië. En achter die Heere aan, zou het dan niet gaan? Zou het dan niet kunnen? Als de Heere u roept? En als ze straks na Pasen en Pinksteren mogen preken van kruis en opstanding als ooggetuigen, dan hoeven ze niet te twijfelen dat de Heere bij machte is om de zondaren in het hart te grijpen, om dode zondaren tot leven te wekken. Al zijn die preken nog zo gebrekkig. Als de Heere spreekt, dan zullen de doden horen de stem van de Zoon van God en zij die ze gehoord hebben, ze zullen leven. Ze hoeven niet te twijfelen, maar mogen dat geloven. Maar dat geloof zal wel beproefd worden. En er zal wel geschud worden aan die discipelen, denkt u ook niet? Dat is ook het doel van die wegen die de Heere gaat met zijn kerk. Niet te begrijpen soms, tegen jezelf in. En toch, als hemelse opvoeder is hij bezig om dat geloof van zijn discipelen te kneden en te oefenen en te vormen en te louteren. Te sterken. Met het oog op zijn eer. Maar ook met het oog op de taken die wachten voor deze mannen. En zo is het toch, gemeente, een goed soldaat. Dat word je niet door het handboek soldaten door te nemen. Nee, soldaat word je door te trainen, door te oefenen, door te vechten. Dat leer je in de strijd. En een goed zeeman, dat word je in de storm. Dat word je niet door een cursus voor je vaarbewijs te volgen. Een goed zeeman word je op het water, in het schip, te midden van de golven. En zo een gelovige, een sterk gelovige. En dat is iemand die al zijn kracht alleen van hem verwacht natuurlijk. Maar dat word je in de beproeving. En daarom, laten wij naar Judea gaan. En daarom, gemeentelid van Middelharnis, gasten, mensen thuis, Jezus zegt het vanavond tegen u. Volg mij. En weet je wat dan zo rijk is, gemeente? Op die wegen die tegen jezelf ingaan, is hij nabij. Laten wij gaan, zegt hij. Laten wij gaan. Dat betekent, discipelen, jullie hoeven niet te gaan. Nee, wij gaan. Je hoeft niet alleen. Ze mogen met hun heren mee. Achter hun heiland aan. In gehoorzaamheid aan hem. Dat ze steeds op hem zouden zien. Bij alles wat er gebeuren gaat. Op die overste leidsman en voleinder van het geloof. Jezus, die het kruis heeft verdragen. Die de schande heeft veracht als borg en als middelaar. Ook als het moeilijk is. Hij is nabij. Ook vandaag. Hè? Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij kan zich wel eens verbergen en hij laat wel eens wachten. Ja, dat hoorden we. En dat horen we. Maar hij komt op tijd. Op zijn tijd. En Maarten en Maria zullen het ondervinden. Hij komt, hè, op het gebed dat ze opzonden naar hem. We gaan naar de tweede, gemeente. We hebben iets gehoord over het voorstel tot de reis. En nu de reden van de reis. Als de Heer Jezus uitleg gegeven heeft over zijn werk, dat het voor een dag is, zegt hij vervolgens tegen zijn discipelen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. De discipelen kijken elkaar aan. Als hij slaapt, zegt Levi of een van de anderen, dan gaat het goed met hem. Dan zal hij gezond worden, nietwaar? En de anderen die knikken. Slapen is gezond. Dan bouw je weerstand op. Dan kun je van opknappen na een periode van ziekte. Goed slapen. Ze begrijpen het niet. En ze verwoorden hun onbegrip bij de Heere. Dat is toch ook weer mooi. Dat ze dat dan doen, nietwaar? Dingen die je niet begrijpen kan. Dingen die voor kortsluiting zorgen in je hoofd. Stort voor hem uit uw ganse hart. Meester, als Lazarus slaapt, zal hij gezond worden. En dan, na dat tussenzinnetje dat de schrijver Johannes ertussen plaatst. Hij weet het als hij het evangelie schrijft, jaren later. Maar toen op dat moment dat hij daar bij de Heer Jezus stond, wist hij dat niet. Na dat tussenzinnetje zegt de Heer Jezus het. Lazarus is gestorven. Hij wist dat. Dat hoefde niemand hem te vertellen. Hij weet alle dingen. Hij is Gods zoon. Hij weet dat Lazarus zijn laatste adem heeft uitgeblazen en is gaan slapen. De slaap van de dood. Zo zingen we dat toch, hè? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Het wordt gezegd van David als hij sterft. Hij ontsliep met zijn vaderen en van het dochtertje van Jairus. Ze sliep volgens de Heer Jezus. Ja, gemeente, iemand die de slaap van de dood slaapt, die is door geen enkel mens wakker te roepen. Maar wel door de Heer Jezus. Voor hem, voor de Heere, is de dood net als een slaap. Een lichte slaap, kun je zelf zeggen. Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga heen om hem op te wekken. Dat is trouwens wel een hele mooie uitdrukking. Of nou ja, mooi. Op een bepaalde manier, want de dood is niet mooi, gemeente. De dood is iets vreselijks. En toch, voor hen die de Heere mogen kennen, is de dood een doorgang naar het eeuwige leven. Is de dood de koets waarmee de Heere zijn kinderen tot zich brengt. Ze gaan slapen. En als ze wakker worden, mogen ze ontwaakt zijn, lof ontvouwen en verzadigd worden met het goddelijk beeld van de Heere. Als je de Heere niet kent, dan brengt de doodslaap je in de hel. Dan is het een karretje die je naar de eeuwige afgrond brengt. Er is niets ergers dan dat. De Heere niet kennen. En dan sterven. Lazarus slaapt. Onze vriend. Onze vriend. Dat is ook mooi. Daar zetten we ook een streepje onder. Lazarus was niet alleen de vriend van de discipelen. Maar hij was ook de vriend van de Heere Jezus. Hij was ook een mens, nietwaar, Jezus. Hij had medemensen nodig. Hij had vriendschappen nodig. En toch is dat wel heel bijzonder en iets teers. Een mens die de vriend is van Gods Zoon. Zoals Abraham de vriend van God genoemd wordt. En zoals de Heere met Mozes spreekt van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man spreekt met zijn vriend. Die beide vrienden, dat waren trouwens mensen die wandelden met God. Zoals Henoch bijvoorbeeld ook. En Noach. Een vriend van de Heer Jezus, dat is dus altijd iemand die met God wandelt. Dat is dus altijd iemand die wederom geboren is. Die uit de geestelijke dood tot het leven geroepen is. Dat is iemand die niet zonder de Heere kan. En als die voor de spiegel staat, dan slaat hij de blik naar beneden. In zichzelf een zondaar. Ze slaan zichzelf op de borst. En hebben genade nodig. En hebben geen genade verdiend. Treffend is het, gemeente, wat de fariseeën en de schriftgeleerden zeggen over de Heer Jezus. Lucas 7, vers 34. Zie daar een mens. Een vriend. Van tollenaren. En van zondaren. Van zulke mensen wil de Heere Jezus een vriend zijn. Voor zulke mensen gaat hij zijn leven geven. Voor zulke mensen gaat hij sterven. Niemand heeft meer liefde dan deze, zegt hij in Johannes 15. Dat iemand zijn leven geven voor zijn vrienden. Lazarus is gestorven, discipelen. En ik ben blij voor u dat ik daar niet geweest ben voor vervolgdheid. Dat lijkt natuurlijk wel een beetje vreemd, gemeente. Want het was toch veel beter geweest dat de Heer Jezus er wel was. Natuurlijk zou dat beter geweest zijn in de ogen van de discipelen en in de ogen van Martha en Maria. En toch zegt de Heer Jezus, ik ben blij dat ik daar niet was. Dat is toch een opmerkelijke uitspraak. En de meeste uitleggers die denken, ja, als de Heer Jezus daar geweest was, dan zou hij Lazarus ongetwijfeld meteen genezen hebben. Als hij de tranen zag, daarbij dat ziekbed, en als hij dat smeekgebed hoorde, als ze voor hem stonden als heren, dan zou hij het niet kunnen nalaten om te horen en om te verhoren. In het Hooglied, daar zegt de bruidegom tegen de bruid, wend uw ogen van mij af, want ze doen mij geweld aan. Ze overweldigen me. Die ogen van de bruid, die brengen de bruidegom in verwarring. En als zo Martha en Maria naar de Heer Jezus met een smekende blik gekeken zouden hebben, dan zou de Heer Jezus niet anders kunnen, menselijk gesproken, dan Lazarus genezen. Ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet was. Was dat dan niet rijk, gemeente, als Lazarus weer opgericht werd van zijn ziekbed? Jawel. Maar het wordt nog rijker. Want de Heer Jezus zal op een nog rijkere manier zijn heerlijkheid openbaren. Door de opwekking uit de dood op de vierde dag na het sterven. Tot verheerlijking van God. Tot verheerlijking van de Zoon van God. Vers 4. Maar ook opdat u gelooft, discipelen. Vers 15. Opdat het geloof van die discipelen versterkt zou worden. En daarvoor was het goed dat Jezus er toen niet was. Daarvoor dus dit lijden, dit sterven, die moeilijke weg. Verheerlijking van de Here. Het zalig worden van zondaren door het geloof. Het is hier in één gevlochten, gemeente. Gemeente, laten we een paar lessen trekken uit dit gedeelte, bij dit tweede punt. En dan eerst dat maar over dat vriend zijn. Jezus gaat een slapende vriend opwekken. En dat is zo groot. Want er is zo ontzettend veel verschil tussen de Heere Jezus en een mens. Hij is heilig en zonderloos. En die mensen, die vriend van hem, Lazarus, in zichzelf onheilig, onrein, zondig. Hij is groot, hij is verheven en Lazarus klein en nietig. Hij de schepper en zij een schepsel, hij een schepsel. Hij altijd toegewijd aan zijn vader en dat volmaakt. En Lazarus en al die andere vrienden van de Heer Jezus, van God afgevallen. Hij is God en zij nietige aardwormen. Wij mensen zijn zo gering vergeleken bij God en ook vergeleken bij de Heer Jezus. En toch hij is gekomen. Hij wil een vriend van tollenaren en van zondaren zijn. En zijn leven geven voor zulken. Hij kwam om op een heilige manier vriendschapsbanden te smeden en te onderhouden, banden voor de eeuwigheid. En ieder waar christen, gemeente, ieder waar christen, heeft een vriend in de hemel, een heilige vriend, almachtig, met een eindeloze liefde. En hij denkt aan ze, hij zorgt voor ze, hij voorziet in hun noden, hij beschermt ze, hij waakt over ze. En hij laat ze nooit en te nimmer los. Ook niet als ze sterven wordt. Dan brengt hij ze thuis. Ben jij al een vriend van de Heer Jezus geworden? En is Hij het voor jou? Hoe je dat weet. Nou, dan herken jij je in die benaming. Tollenaren, zondaren. Want dat is niet de vriend van vrome mensen, dat staat er niet. Ja, op een bepaalde manier natuurlijk wel, hè, van zijn kinderen. Maar er staat dat hij de vriend van zondaren is. Elke vriend van de Heere Jezus, die gaat het inleven en die leert het. Dat hij dat is, zondaar. Heere, ik ben een vriend van de zonde. Als ik eerlijk naar mezelf kijk en als ik voor de spiegel sta, dan moet ik dat belijden. Dan heb ik dat helemaal niet verdiend, dat u zo dicht naar mij toe komt, geen genade waard. Toch, gemeente. Al diegenen die de Heere Jezus zijn vrienden noemt, ze gaan het leren dat ze niet zonder genade kunnen. Wat nou zo'n wonder is, je kunt daarvoor bij de Heere Jezus terecht. Je kunt je zonde bij hem kwijt. Er zijn zonden. Die vriendschapsbanden kapot maken. Hier op aarde. Maar welke zonde het ook is. Met welke zonde jij ook dingen stuk gemaakt hebt en kapot gemaakt hebt. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Als je die zonde eerlijk bij de Heere leert belijden. De genade, gemeente. En als je dat ziet, en als je daarvoor valt, als de Heilige Geest dat schenkt, gemeente, dan wordt ook dat verlangen geboren in je hart. Hem al mijn liefde waardig schatten. Hem dienen. Hem gehoorzamen. U bent mijn vrienden, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen in Johannes 15. Als je doet wat ik u gebied, zo gij doet wat ik u gebied, Johannes 15, vers 14. Dan volg je hem na, dan gehoorzaam je hem, dan wandel je met hem. Er zijn mensen die de Heer Jezus vriend noemen. En die zich eigenlijk diep zouden moeten schamen. Omdat ze dat doen. Omdat ze het niet zijn. Omdat ze niet breken met de zonde. Omdat die gehoorzaamheid in hun hart niet geboren is. Die echte liefde, die echte wederliefde. Dat kan niet, dan bedrieg je jezelf. Ook al ben je tot tranen toe bewogen als je dat lied zingt. Welk een vriend is onze Jezus. Als je door genade een vriend van de Heere Jezus mag zijn. Dan gaan je vader en je moeder het merken. aan je vriendinnen op aarde. Aan je vrienden. Aan je gedrag. Aan je woorden. Aan je daden. Niet dat je volmaakt wordt, nee. Nee. Maar het wordt wel je verlangen. Om te doen wat Hij wil. En die heilige vriend. Hij blijft het ook als je moet sterven. Ook in de dood. De Heer Jezus gaat naar zijn gestorven vriend. Om zijn gestorven vriend Lazarus op te wekken. Dat betekent, gemeente, dat hij nooit loslaat. Lazarus, onze vriend, slaapt. En Jezus gaat heen. Naar Golgotha. En naar de hof van Jozef van Arimathea. Hij gaat heen om straks al zijn vrienden. Die liggen in Middelharnis en in Sommelsdijk. Of waar dan ook. Dat zijn mensen die zichzelf misschien wel nooit die naam durfden te geven. En zeker niet als op zichzelf zien. Om al zijn vrienden op te wekken. De mens is stof, gemeente. Het vergaat. En toch, hè, op de begraafplaats, daar liggen ze. U vindt er niks meer, nee. En jij ook niet. Maar Jezus wel. Hij kent degenen die de zijne zijn. En eens wekt hij zijn vrienden op. Wat een uitzicht. De dood heeft niet het laatste woord, maar... Hij, de vriend van tollenaren en zondaren. Kent u hem, gemeente? Kent u hem? Ook al zijn kleine vrienden en vriendinnen. Die in de moederschoot ontslapen zijn. De kinderen van de gemeente die nooit geboren zijn op een natuurlijke wijze. Wel wederom geboren. Ze slapen. Om eens door die grote kindervriend te worden opgewekt. Ze zijn niet verloren. Ze zijn niet verloren. Ze zijn niet weg. Hij draagt ze in zijn hart. Al die miljoenen tezamen... Hij roept ze bij hun namen. Ook als ze op aarde misschien nooit hun naam hebben gekregen. Hij kent ze. Hoe groot, hoe aanbiddelijk is Hij, gemeente. Ik ga heen om onze vriend Lazarus, die slaapt, op te wekken. En dan nog iets, gemeente, dat is het laatste bij dit tweede punt. Jawel, hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Hij weet van de tranen. Hij weet wat er speelt. Lazarus is gestorven, discipelen. Hij weet van het moment en hij weet van de laatste ademteug. En hij weet van het gebogen hoofd van Martha en van het gebogen hoofd en van de tranen van Maria. Hij weet wat er zich afspeelde in Bethanië, in Middelharnis, in Sommelsdijk, in Dirksland en in Ede. Jezus weende. En het loopt hem niet uit de hand. Bij hem is raad en troost. Bij ons niet, gemeente, bij ons mensen. Maar bij hem, o zeker. Bij hem alleen. En zo hebben we verschillende dingen gezien, gemeente. Vanmorgen die noodkreet uit Bethanië. Die gij lief hebt, is ziek. En net, gemeente, na die 2 dagen stelt de Heer Jezus voor om die gevaarlijke reis naar Bethanië, naar Judea te maken. Plekje heel dicht in de buurt van Jeruzalem. De reden, Lazarus opwekken uit de dood, in gehoorzaamheid aan de Vader, op het tijdstip van de Vader heen gaan, ook om zichzelf over te geven. En dat is dan het laatste wat we zien, de overgave tot de reis. Hoe reageren de discipelen? Het is Thomas die namens de discipelen het woord neemt. Het initiatief tussen al die andere bange discipelen. We lezen in vers 16, Thomas dan, die Didymus genoemd werd, tweeling betekent dat, zei tegen zijn medediscipelen, laten we ook gaan. Met andere woorden, we laten de Heer Jezus niet alleen naar Judea trekken. Het voorstel van de Heer Jezus luidde, laten wij naar Judea gaan, wij met zijn dertienen. En vervolgens zei hij, toen de discipelen niet meteen enthousiast reageerden, ik ga heen, vers 11. Als spoort hij zijn discipelen in vers 15 nog een keer aan. Maar laten wij naar hem toe gaan, naar Lazarus. Ze gaan niet zomaar overstag, gemeente. Een mens volgt de Heer Jezus echt niet zomaar ineens. Wat heeft de Heer dikwijls een werk aan zijn volgelingen, aan zijn kinderen. En tegelijk, wat een liefdevol geduld heeft hij, Jezus. En wat doen ze dan, die bange discipelen? Blijven in Betabara en kiezen voor hun eigen leven? Of toch achter de Heer Jezus aan. De weg gaan die hij gaat. Hoe die weg dan ook gaat. Hij is immers de beste gids. De keuze valt op het tweede, gemeente. Laten wij ook gaan. En Thomas, hij zegt het op een manier van, nou ja, laten wij dan ook maar gaan, opdat wij met hem sterven. Want ja, dat is wel duidelijk voor ze. De haat en de vijandschap is zo groot. En die mensen met die stenen in hun hand, die staan nog steeds op hun netvlies, denkt u ook niet. Dit meegaan met de Heer Jezus zal sterven betekenen. En natuurlijk, op een bepaalde manier heeft Thomas gelijk, gemeente. Want achter de Heer Jezus aan, dat betekent sterven. Sterven aan jezelf, sterven aan je eigen keuzes. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. En wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het zelf behouden en vinden. Maar dat sterven, dat heeft Thomas hier niet voor ogen. Het verliezen van zijn leven in de zin van zelfverloochening. Niet meer ik, maar hij. Dat er een kruis door je ik gaat. Laten we gaan om met hem te sterven. Gegrepen worden, gestenigd worden. Of wat dan ook. Is dit geloof van Thomas? Was Thomas gerustgesteld door de woorden van de Heer Jezus? Nee. Hoe kan dat, hè? Hij had toch onderwijs ontvangen? Of we werken als het dag is. En vriend Lazarus moet toch opgewekt worden uit de slaap. En als de Heer Jezus dat dan zegt, dan zal dat toch ook gebeuren, gemeente. Hij is toch bij hen. Jawel. Maar Thomas ziet de stenen door de lucht vliegen. Het maakte meer indruk op hem dan de nabijheid en dan de bescherming en dan de woorden van de Heer Jezus. Dat is wat. Discipelen zijn hartleerse mensen. Waar zitten ze? Ben jij dat? In vers 8 sputteren ze tegen. Sta in de weg, zijn ze. In vers 16 spreekt het ongeloof. Ondanks die 3 jaar onderwijs van de Heer Jezus. Ze begrijpen er zo weinig van, gemeente. Dat is een mens. Dat is een mens. Sommige dingen heb je al zo vaak gehoord. Ook vandaag. Dat het leven een damp is. En dat je eens moet sterven. En dat het heel gauw kan. En dat erna het oordeel komt. En je gaat gewoon je eigen weg. En ook als je de Heere mag kennen. Je weet het wel over de overgave aan de Heere en het volgen van de Heere, het vertrouwen op Hem alleen. Maar je zit soms zo met je eigen redeneren bezig. En je zit jezelf zo vaak in de weg. Ook de discipelen. En toch hebben ze de Heere Jezus wel lief. Laten we ook maar gaan, zegt Thomas. En juist Hij zegt het. Hij. We kennen Hem wel een beetje. Eerst zien, dan geloven. Al staan straks alle discipelen voor Hem. We hebben de Heere gezien, Thomas. Als ik niet mijn vinger in zijn wonden kan steken, ik zal het niet geloven. Thomas, hè, zwaarmoedig, somber, neerslachtig. Het zou best een karakter geweest kunnen zijn. Als we naar die 12 discipelen kijken, gemeente, ze zijn alle 12 weer anders, toch? Zo is dat met elke christen. De een is impulsief en de ander is een gevoelsmens. En weer een ander verstandelijk, cognitief of wat dan ook. Petrus zou misschien wel gezegd kunnen hebben, nou ik ga mee, wat jullie doen moet jullie weten, maar ik ga met hem mee. En Thomas zegt, laten wij ook maar gaan. En niet één schaap van de Heere Jezus is hetzelfde. Je hebt Martha's en je hebt Maria's. En ze hebben verschillende gaven. Je kunt ook niet allemaal dezelfde eigenschappen hebben, toch? Dat zijn ook lessen. We kijken soms naar anderen, hè? En dan zeg je, had ik maar meer van dit en had ik maar meer van dat. Maar vergeet niet wat de Heere je wel heeft gegeven. Ryle. Hij zegt in zijn uitleg bij dit gedeelte, je kan niet de opgewektheid van de ene broeder en de vurigheid van de andere hebben. Of de zachtheid van weer een ander. Alles bij elkaar. Het gaat ook van ambtsdragers, die zijn ook verschillend. Die hebben niet allemaal dezelfde gaven. En toch gemeente, schapen van de Heere Jezus hebben allemaal ditzelfde. Ze horen zijn stem. En ze volgen de herder. Bent u dat? Ben jij dat? Achter hem aan. En zo zie je ze lopen, gemeente. De Heer Jezus. En zijn discipelen. Thomas. Petrus, Nathanael, liever sterven met Jezus dan leven zonder Hem. En daar is nou hun leven mee getekend. Daar is hun leven mee getekend. Daar zullen ze niet altijd zo hard roepen, gemeente. Maar als het erop aankomt, dan leeft het in hun hart. En dan leeft dat ook in het hart van de schapen van de herder vandaag de dag. Ze hebben hem lief. Is uw leven daarmee getekend? Jouw leven? Dat is nou onmisbaar, gemeente. De Heere dienen is niet altijd makkelijk. Echt niet. En je hebt zoveel dingen tegen. En je hebt jezelf ook tegen. En je struikelt elke dag in veel dingen. Maar hieraan kun je het weten. Liefde. Liefde kan niet schijnheilig zijn. Liefde kan niet bedriegen. Liefde is oprecht. Wat voor liefde. Deze liefde, Heere. Tot wie zullen we heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Waar moet ik nou naartoe met mijn nood? En mijn schuld? En mijn twijfel? En mijn onwil? En mijn vragen? Dan alleen naar u, die uw leven gaf. Voor tollenaren. Voor zondaren. Voor de hoeren. Dat is nou mijn verlangen. Hem te kennen. En hem vervolgen te kennen. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, zegt Psalm 9. Omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die u zoeken. Ben jij zo iemand? Iemand die de Heere zoekt? Is het jou om de Heere te doen? En om het kennen van hem? Hij zal je niet verlaten. En dan verlang je ernaar dat ook die ander gaat, niet waar? Thomas zegt, laten wij gaan. Allemaal. Kom, ga met mij en doe als ik, discipelen, kinderen, kleinkinderen, achter de Heere aan. Bent u zo iemand die van harte een ander mee wil nemen? Die dat een ander zo gunt? En die daar ook voor bidt? Je collega, je klasgenoot, je kleinkind, de jongeren van de JV, achter de Heere Jezus aan. En dan liever, ja, dat zeggen we niet zo hard, maar toch gemeente, als hij het je nou zou vragen, liever sterven met Jezus, dan leven zonder Jezus. Want zijn goedertierenheid is beter dan dit tijdelijk leven. Thomas hoefde niet te sterven, nee. Dat gaat hij leren. Stukje bij beetje. Thomas, kom maar achter mij aan. En jullie discipelen, komen jullie ook maar. Dan ga je het zien. Dan ga je het ondervinden. Dan ga je het horen. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Ik voor hen, daar zij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Jawel. En zo gaat hij het leven verwerven. Voor Lazarus en voor al die mensen die in zichzelf de dood bevinden. En het leven in hem zoeken. En dan kun je gaan, gemeente. Dan kun je gaan. Waarheen de Heere uw en jouw weg ook leidt. En zelfs, en dat zeggen we dan wel weer heel zachtjes, omdat het grote woorden zijn, maar toch, zelfs als het sterven wordt, achter hem aan, die door de dood het leven binnenging, hij gaat mee. En dan kom je thuis. Daar staat die hemelse vriend garant voor. Amen.
Thank you.
Zullen we samen danken. Heren, mag het leven in ons hart, wat we straks ook gaan zingen. Wie heeft lust om de Heren te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet achter u aan, Heren. Vergeef ons onze dwaasheid, Heren. Dat u zoveel werk aan ons hebt. Dat we u zo gauw en zo vaak uit het oog verliezen. O Heren, bekeer ons. En vergeef ons. En mag de liefde van u er komen en er zijn in ons hart. Vergeeft u, Heere, de zonde, het gebrekkige, wat niet was naar uw heilige wil. Het gebrekkige van de preek, Heere. Bedekt u de preken van vandaag met uw volmaakte prediking. En zie ook ons luisteren aan in het volmaakte luisteren van u, Heere Jezus. Al onze heilige verrichtingen bevlekt, bedekkend met uw volmaaktheid. Gaat u mee, Heere, van hier. Wees u met ons deze week. Als we misschien opzien tegen elke dag. Of opzien tegen bepaalde momenten. O Heere, gaat u mee. En geef, leer ons afhankelijkheid. Bewaar ons, Heere, dat we alleen door het leven zouden gaan. Want dat betekent ook alleen sterven. Heere, wilt u zo ons allen onder uw hoede nemen, hier en thuis, voor tijd en eeuwigheid. Zegen het ambtelijke werk. Zegent u de kerkraadsvergadering. Wees met uw heilige geest ook dan in het midden. En verheerlijk uw naam. Om Christus wil vragen wij dit. Uit genade. Amen. Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen?
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.